Ja, wir denken, morgen ist Hannover bei der 8. Waar we dus zijn aangekomen bij vers 18. Bij de 8, vers 18. En we gaan dat eerst maar eens lezen. Vers 18 tot en met vers 22, waar het gaat over de hoop van de zuchtende schepping. Waar wij deel van uitmaken. Bij de 8. Vers 18, waar Paulus zegt, ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daarom onderworpen heeft, in hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barmensnood is. Vaak tot zover. Ja, als daar de apostel Paulus begint met te zeggen, want ik ben er zeker van, dan spreekt hij natuurlijk niet alleen maar uit zijn inspiratie als apostel, maar dan spreekt hij ook uit een brokje eigen ervaring. Hij spreekt ook die natuurlijk uit zijn eigen hart. Ik ben er zeker van. Ja, in sommige situaties in zijn leven, als hij daar zichzelf zag en wat hij zelf in zijn leven allemaal had meegemaakt, dan bracht zijn eigen nederigheid hem ertoe om ook te zeggen, ik ben de minste. Ja. Ik ben de minste, zei hij vaak, van alle broeders of van alle heiligen. Maar als het aankomt op het lijden, of zoals hier ook staat, om het lijden van Christus en het meelijden met Christus, we gaan het hier om, dan kon hij ook met nederigheid zeggen, ik nog meer. Want hij stak wel met kop en schouders boven de anderen uit. En als je ook luistert wat hij in zijn leven heeft meegemaakt, dan is hij ook door zeer diepe dalen heen gegaan, waarin hij leed met Christus en leed voor Christus. Dus je gaat naar 2 Korinthe 11. Dan wordt eigenlijk hij door de omstandigheden gedrongen, en gedwongen ook wel, 2 Korinthe 11, om een aantal zaken in recht te zetten. En als je dan leest in 2 Korinthe 11 vanaf vers 23. En ik begin maar in vers 21 voor het verband. Tot mijn schande moet ik erkennen dat wij te zwak geweest zijn. En toch, wanneer iemand durft. Ik spreek in onverstand, dan durf ik ook. Hebreeën zijn zij, ik ook. Israëlieten zijn zij, ik ook. Nageslacht van Abraham zijn zij, ik ook. Dienaren van Christus zijn zij, ik spreek tegen mijn verstand in. Ik nog meer. In moeite, en daar komt het. Ik nog meer, zegt hij, in moeite veel vaker. In gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal. Van de Joden heb ik 5 maal de 40 min 1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de hoede gegezeld. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. 1 etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid, en dan afgezien van de dingen die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering de zorg voor al de gemeenten. Indien iemand zwak is, zou ik dat dan niet zijn? Indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan? Ja. Het kan wel eens goed voor ons zijn, want wij zijn, net als de Israëlieten in de woestijn, die uit Egypte waren verlost, en die op reis waren naar het Kanaan, zo zijn wij ook uit de wereld verlost. En door de woestijn van deze wereld gaan wij naar het hemelse Kanaan. Maar het zou ook voor ons wel eens goed zijn, als wij ook eens een vel papier zouden nemen en eens zouden opschrijven wel voor het aangezicht van de Heer, wat wij in ons leven hebben geleden op Christus wil. En ziet u dat nou eens voor zich, dat u dat doet? Wat zou u daar dan opschrijven? Wat zou ik daar dan opschrijven? Want als we het hebben in Romeinen 8 over, want ik ben er zeker voor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En we hebben dat lijden ook in de afgelopen keren onderzocht. In het kader van vers 17, het mede-erfgenaam zijn van Christus, wat dat zeggen wil. Immers indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. En als we dan gaan nadenken wat dat lijden van vers 18 inhoudt, dat is zijn lijden. En dus het delen in zijn lijden is ook om te delen in zijn verheerlijking. Nou, wij maken van dat lijden van die tegenwoordige tijd van vers 18 vaak een lijden wat de Bijbel niet onder het lijden verstaat. Het gaat over lijden om Christus wil. En als we dat nou eens op gaan schrijven op een vel papier. We hebben net gezien dat apostel Paulus dat ook doet. In 2 Korinthe 11. Het wordt een waslijst. Nou, bij ons. En wij murmureren nogal hè, in ons leven. Want zo zitten wij als mensen, laten we eerlijk wezen, in elkaar. Wij zuchten nogal. Wij murmureren nogal. En wij vinden vaak dat wij het ernstigste lijden van allemaal. Van allemaal. En dan, dan is het zuchten, dat zuchten zo groot. Maar als we waarachtig voor het aangezicht van de Heer dat gaan opschrijven, dan denk ik dat we een beetje beschaamd staan. Ja, als wij kijken naar de lijst van die apostel Paulus, die hij dan ook opschrijft. En dan zou je aanzeggen, nou, laat mij dan onze mond maar wat neerhouden en wat minder murmureren. Want hij kan met recht een vergelijking aangaan met een ieder van ons. En als we ook daarop zien dat deze man, die zoveel om Christus wil geleden heeft, begint met de woorden, want ik ben er zeker van, dan geeft dat ook een hoop. Dan spreekt het ook de hoop uit, hoe je ook lijdt om Christus wil, ook al wordt die waslijst nog zo lang als de apostel Paulus, dan mag je het nog dankzeggen, maar ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat spreekt ook een hoop uit. En ook een geweldige zekerheid uit. Een zekerheid des geloofs die we ook allemaal mogen ontvangen. Het geheim van de apostel Paulus, waarom dat hij, ondanks dat hij zo leed om Christus willen in zijn leven, en we lazen het net, dat was de situatie van 2 Korinthe 11, hij is nog alleen aan het einde van zijn leven, de lijst is nog veel langer geworden. En ook wij, we hebben misschien ook al wat dingen opgeschreven, maar onze lijst is ook niet af. We zijn niet aan het eind van ons leven, er komen nog wat meer dingen bij hoor. Absoluut. En hoe meer je je voegt naar Gods wil, hoe meer je Gods weg gaat bewandelen, hoe meer vanzelf die goede strijders geloofs gestreden zal moeten worden. En hoe meer je in de strijdperk komt. Hoe meer je om het woord en om het woord Jezus Christus zal worden vervolgd en zal leiden. Maar wat was nou het geheim van dat apostel Paulus, waarom hij dus volhield? Waarom hij dus hier zo kon zeggen, want ik ben er zeker van. Hij had dat zekere weten, hield hij helemaal vol, dit hele hoofdstuk, omdat het einde, dan eindigt hij in vers 38, want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, enzovoort, ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ja, wat maakte hem nou zo zeker? Wat was nou zijn geheim? Nou, het geheim is, waar kijken wij in ons leven naar? Kijken wij in ons leven naar het lijden? Of kijken wij in ons leven naar de heerlijkheid? Je hebt altijd de keus. Het lijden, zien op het lijden en daarmee bezig zijn. Of het zien op de heerlijkheid en daarmee bezig zijn. En de vraag in ons leven is, zien wij alles wel in zijn perspectief? Ja, in zijn juiste perspectief. In zijn geestelijke perspectief. Zoals de Bijbel continu om getuigenissen geeft van allerlei gelovigen door Oud- en Nieuwe Testament die in hun leven hebben geleerd dat zij de zaken moeten zien in het Bijbelse perspectief. En het Bijbelse perspectief is dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat is een wet van deden en verzen. Ja. Voor de normale mens gaat dit niet op. Want het lijden is dan zo zwaar, zo groot, vul maar in. Dat is niet vol te houden. Dat is niet op te brengen. Enzovoort, dat is hier en nu. En wat dan in de eeuwigheid ligt, in het verschiet, ja, dat ziet men niet. En ja, dat kent men niet. Maar net zo goed, ja, als je in perspectief gaat kijken, je zelfs de zon kan vatten in het oog van een wel, dus zo klein kan maken, hè? En de normale mensen zal zeggen, ja, dat kan nooit, de zon past nooit in het oogje van een wel. En toch kan dat. Dan zet maar een zonnebril op, en kijk maar naar de zon en pak een naald en houd het oog van de naald maar eens heel dicht bij je oog. Dan kijk je dwars door het oog van de naald en heb je de hele zon gevat in het oogje van dat naaldje. Ongelooflijk. En toch kan dat. Daarom kan het lijden van de tegenwoordige tijd makkelijk passen en helemaal wegvallen in het zicht op de eeuwigheid. In het zicht op de heerlijkheid die wacht. Ja, zetten wij door het geloof alle dingen in ons eigen leven wel op zijn juiste plaats, op zijn juiste plek. Vaak is het zo dat wij het omgekeerde doen, hè? Dat wij het lijden van deze tegenwoordige tijd, wat daar ligt, zoals dit, en dat lijden zou eigenlijk in zijn perspectief moeten zien. En dat is eigenlijk maar een klein ding. Nou, dat doe ik vaak met het lijden. Het lijden is helemaal goed. Maar ik ben er helemaal mee bezig. En ik ben dat helemaal voor mijn ogen. En op een gegeven moment zie ik alleen maar één ding. Dit lijden. En ben ik er helemaal vervuld mee en vol van.
leven moeten. Trachten vanuit het Bijbelse perspectief alles in zijn juiste plek en plaats te geven. Dat deed Paulus ook in die hele opsomming van 2 Korinthe 11. In 2 Korinthe 4, daar ontdekten we nog een tekst daarover. Die ons het geheim verder verklaart. Waardoor de apostel Paulus moed kon houden, iedere dag opnieuw. 2 Korinthe 4, vers 16. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Het geheim ligt erin, wat hij zegt hier in vers 18. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Ja. Doen we dat? Dat wij in de dagelijkse praktijk niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Wat vraagt dat? Geloof. Dat vraagt geloof. Dat vraagt het zien op Jezus Christus. Dat vraagt het zien op zijn heerlijkheid. Ziende de onzienlijke. Zoals Mozes. Die niet vertrouwde op de schatten van Egypte, maar ervoor verkoos om met het volk zijn zwaarheid te dragen. Ja. Paulus die plaatst hier in 2 Korinthe 4 en ook in Romeinen 8 het lijden en de heerlijkheid in zijn balans. Hij zegt dat het ene, het lijden, licht is in vergelijking met het gewicht van het andere. De heerlijkheid. Hij zegt ook, het ene is voor een ogenblik in vergelijking met het andere dat eeuwig is. 2 Korinthe 4. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik, is maar een ogenblik, bewerkt voor ons een alles verder te gaan eeuwig gewicht van heerlijkheid. Het is een ogenblik in vergelijking met eeuwigheid. Het is licht in vergelijking met het gewicht van het andere. De lichte last der verdrukking. Ja. Het is het even gewicht van de heerlijkheid. Het ene is licht en het andere is veel zwaarder, veel meerder, veel groter. Ja, daar zit dus het geheim van. Dat wij moeten leren om niet te zien op het tijdelijke, maar dat wij moeten zien op het eeuwige. Want het zichtbare is tijdelijke, maar het onzichtbare is eeuwig. Ja, als wij hier doorlezen in 2 Korinthe 4, vers 18, dan kom je terug natuurlijk in 2 Korinthe 5. En dan zien we daar in 2 Korinthe 5, in 2 Korinthe 5, daar zie je, dat Paulus dus rechtstreeks doorgaat met het spreken over de verlossing van het lichaam. 2 Korinthe 5 hebben we afgelopen zondagavond hebben daarbij stilgestaan. En toen hebben we gezien dat je in 2 Korinthe 5 ontdekt dat daar gaat over een speciale hoop, de hoop van de apostel Paulus en de hoop van de Corinthiërs in de handelingen, namelijk het levend veranderd worden bij de komst des Heren. En toen we toen door
afgelopen zondagavond daar onderzocht. En dan zie je ook, als dat dan geschiet, dat hij hier hoopt overkleed te worden met een hemels huis, een eeuwig huis, dat hij in vers 4 zegt, van 2 Korinthe 5, want wij die nog in een tent woonden, zuchten bezwaar, we hebben weer dat zuchten, dat ook van Romeinen 8, omdat wij niet ontkleed, nog overkleed willen worden, omdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Het zou geschieden als ze overkleed zouden worden op het moment van die opname, het tegemoet gaan van de Heer Jezus Christus bij zijn komst op aarde. Ja. Overkleed willen worden, het sterfelijke door het leven worden verslonden. Ja. Die hoop was de hoop van de Handelingen, was de hoop van 2 Korinthe. Is ook de hoop van Romeinen 8. Ja. Deze teksten van Romeinen 8 en van 2 Korinthe 5 of van 2 Korinthe 4 gaan dus niet specifiek over ons. Het gaat over een andere geloofsgroep die in de Handelingen ontstond en die zo naar de wederkomst van Christus uitkeek. En die een hoop hadden dat ze levend zouden worden veranderd. Toch, aan de andere kant, maakt dat niet uit, want hun geestelijke positie in deze wereld is natuurlijk dezelfde als die van ons. Zij stonden als gelovigen in de wereld van nu, en wij staan ook als gelovigen in de wereld van nu. En wat het principe aangaat voor al die gelovigen door heel de Bijbel heen en door alle bedelingen heen, is steeds dezelfde. Namelijk ondanks de invulling specifiek van de hoop in Christus verschilt, en bij de een is het een andere invulling van de hoop dan bij de ander, en bij de ander wordt er gesproken van een andere zegening, een andere belofte, een andere toekomst. Bij de ander is steeds voor de gelovigen in zo'n bedeling, in zo'n geloofsgroep, de situatie hetzelfde. Hij staat er in het leven en hij zal geestelijk moeten leren de zaken in zijn perspectief, zijn Bijbels perspectief te zien. Hij moet niet zien op het zichtbare, maar zien op het onzichtbare. En dat is een definitie van eigenlijk van wat geloven is. Ja. Het zien op de onzienlijke. En alle aartsvaders hebben dat gedaan. Beginnende eigenlijk vanaf Abel af. Heeft men op de onzienlijke gezien. En heeft men aangenomen wat God zei. En God zegt tegen de ene groep wel eens wat anders dan tegen de andere groep. Wat hij belooft. Maar dat moet je er los van zien. Als je terugkeert naar Romeinen 8, naar deze intermezzo, en dan zie je dat 2 Korinthe 5 dus spreekt over, ook over het zuchten, en ook over een hoop, over de verlossing van het lichaam, daar spreekt natuurlijk ook Romeinen 8 over. Er spreekt ook over het zuchten. Als je gaat naar vers 22 voor Romeinen 8, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping met al haar delen zucht en die baarmoedersnood is. Vers 23. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. In die hoop, want in die hoop zijn wij behouden. Romeinen 8. U zit in 2 Korinthe 8. Ik dacht al, u zit zo te zoeken. Romeinen 8. In Romeinen 8, daar lezen we dus eigenlijk hetzelfde. als in 2 Korinthe 5, namelijk in vers 23, niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gaven ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Maar leer hiervan dan wel, dat ook in Romeinen 8, voor de apostel Paulus, de verlossing van zijn lichaam, was het openbaar worden der zonen Gods was, het moment van de wederkomst van Christus, het leven veranderd worden, dan zou openbaar worden aan de ganse schepping, die zonen Gods, waar hij hier over spreekt, die manifestatie van die zonen Gods. Maar goed, we hebben de tweede keer al gezien bij de overdenking van die voorgaande verzen, waar het gaat over het zoonschap, dat God dus 3 zonen heeft geadopteerd, en dat die 3 zonen op hetzelfde moment in de wereldgeschiedenis aan de ganse schepping zal worden geopenbaard. Daar volgt natuurlijk ook uit als aan de schepping. Die zonen van Gods worden gemanifesteerd, en dat zijn dus in feite 3. De gemeente van Israël, de gemeente van eerstgeborenen en de gemeente het lichaam van Christus. Want als die zonen die geadopteerd zijn, worden geopenbaard en ze ontvangen ook in die openbaring met Christus, omdat ze erfgenamen van God zijn en mede erfgenamen van Christus, ontvangen zij dat hun erfdeel, dan zou je zien wat er vindt plaats als Jezus Christus wederkomt. En waar kijkt nu in feite de ganse schepping naar uit? Wat volgt hier uit in Romeinen 8? Vers 19. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar op de wil van hem die haar daarop onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Wanneer geschiet dit? Pas op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Nee, op het moment dat Jezus Christus wederkomt en die openbaring plaatsvindt van die zonen Gods. Dan zal Christus een start maken met laten zien dat de schepping aan de, die nu dus aan de vruchteloosheid onderworpen is, en nu dus zelf, vers 21, aan de, van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Ja, dat zou ik gelijk zien op aarde. De hele natuur op aarde, op de dag des Heren, die dus aanvangt bij Christus wederkomst, de hele natuur, daar weten we van, ja, dat begint te veranderen. Je zal een hele andere situatie krijgen, niet alleen onder de mensen, die weer veel ouder kunnen worden, maar ook in de dierenwereld zie je opeens dat daar leven en vrijheid verder komt, ook onder de dieren en de dieren onderling. We weten allemaal wel van dat schaap, hè? En die wolf die dan bij elkaar kunnen verkeren, nou, dat moet je nu niet proberen, maar dan kan dat. Hè? Of de adder en het kind, hè? Of noem al die voorbeelden die Jesaja ons aanreikt, doe maar op, je ziet, er ontstaat een hele andere natuurorde in de schepping dan heden ten dagen. Daarom zal ook de hemel met gedruis voorbij gaan. Zodra Christus wederkomt en hij ook hier de koning der koningen, de heren zijn, en Satan zal ook zijn gebonden. Die toekomstige heerlijkheid zal dus, zegt apostel Paulus, over ons, en ook al is dat in ons een iets andere heerlijkheid dan de heerlijkheid waar hij hier in Romeinen over die geloofsgroep over had, er zal ook over ons een toekomstige heerlijkheid over ons geopenbaard worden. Het is geen heerlijkheid waarin wij verslonden worden. Of een heerlijkheid waarin wij zullen opgaan. Dat is wat de Oosterse godsdiensten altijd leren. Hè? Die spreken ook wel vaak van een heerlijkheid. Ook al gebruiken ze dat woord wel niet zo. En van een godheid. En dat je daarin, maar dan spreek je daarvan, dat je daarin zal opgaan. En dat je daar dus eigenlijk in verliest. Dat je opgaat in het grotere geheel. Ja, daar. Zo spreekt de Bijbel nooit over de heerlijkheid die ons wacht. Altijd spreekt de Bijbel dat wij als individu ook individu blijven. En vers 18. Want ik ben er zeker van het lijden van de tegenwoordige tijd. Niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Die toekomstige heerlijkheid heeft ons in het oog. Het zal de heerlijkheid zijn, zegt de apostel Paulus, die over ons geopenbaard zal worden. We gaan dus niet op in het, of raken iets verloren in die heerlijkheid. We gaan niet op in het nirwana van het hindoeïsme. Nee. En vinden juist, en niet alleen wij, maar ook die ganse schepping die aan de vruchteloosheid onderworpen is, die vindt daarin leven en vrijheid. En want daar leidt die bevrijding toe als Christus wederkomt, ook voor de schepping. Vers 21. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid, je ziet het is vrijheid, van de heerlijkheid der kinderen van Gods. Het is niet alleen vrijheid van de vergankelijkheid, wat betekent leven, maar ook die vrijheid, vrij zijn, ook van de zonde die daaraan verbonden zit. Leven en vrijheid. Dat vind je in die heerlijkheid. En dat zou ook de schepping vinden in die heerlijkheid. We zullen dus vrijgemaakt worden van de slavernij. De dienstbaarheid van de vergankelijkheid. En nog meer van onze verlossing kunnen genieten. Wij genieten nu van de verlossing. Dat is echter alles in geloof. Niet in aanschouwen. Het is echter alles in hopen. In hopen zijn wij behouden, zegt hij hier. Maar dan zal het zijn, niet in geloven, maar door aanschouwen. We zullen ook helemaal op aan ons, zullen wij, aan de dienstbaarheid der vergankelijkheid bevrijd zijn, doordat wij wandelen in een nieuw, verheerlijk lichaam. Ja, misschien nog kunnen we erop wijzen dat hier in Romeinen 8 twee keer over het woordje openbaring tegenkomen, maar dat niet hetzelfde is. In vers 18 wordt gesproken over dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opwekt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En later hebben ze het woord openbaring weer gebruikt in vers 19. Want het rijk houdt het verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Maar je kan beter vertalen dat de ganse schepping wacht op de manifestatie der zonen Gods. Wat bestaat er eigenlijk? Eigenlijk een manifestatie. Dat gemanifesteerd wordt. Wat nog iets aangeeft dat het plechtig ook geschiet. Het is ook dat als die geadopteerde zonen hun erfdeel ontvangen van de Heer, om samen met de Heer in hun erfdeel te gaan regeren, om dat erfdeel ook te brengen in gemeenschap met God, zodat God in de nieuwe schepping zo kan zijn, alles en in allen. Je ziet, dat is ook een hele, toch ook plechtige geschiedenis. Als je daar ziet dat die zonen in die positie worden gezet, een speciale opdracht ontvangen en zalen met Christus als hoofd, dat hij heel de schepping volvoerde, zowel in de voorhof als in het heilige, als in het heilige der heiligen, op aarde, in de hemel en in de hemel der hemelen. Als je naar de verklaring kijkt van dit gedeelte, vers 18 tot en met vers 22, dan komen we daar tegen de ganse schepping, hè, vers 22, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in warmtood is. Die schepping komt verschillende malen voor, vers 22 niet alleen, maar ook vers 19, want met gelijk als het verlangen wacht de schepping. En vers 20, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. En vers 21, in hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden. En vers 22, want we weten tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht. Veel verklaarders die hebben bezwaar tegen dit woord schepping. En maken van die ganse schepping, het schepsel, waar hier over gesproken wordt, maken zij dat reduceren zij tot de mensheid. Omdat zij zeggen, ja, er staat hier toch, wat we lazen, vers 19, want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping, nou dat is toch de mens. De mens kijkt op met rijkhalsend verlangen tot dat moment daar is dat die schepping van de vruchteloosheid wordt verlost. En ze wijzen dan op het zuchten, zeggen nou de mens zucht toch. En als je daar de televisie maar aan te zetten, continu, elke dag wel op het nieuws zie je ergens stralen, hè, in de wereld. Ergens zie je wel het zuchten van de mensheid. Het zijn dan door een aardbeving zoals laatst weer in Italië. Hè. Dus continu is het waarheid hè, in de wereld, het zuchten. Dus ze spreken ervan, kijk, dat doet toch alleen de mens. Ja. Toch gaat dit voorbij aan ja, wat heel de Bijbel getuigt. Want in Joël, gaan we naar Joël 1. Joël hoofdstuk 1. Lees je vanaf vers 10. Joël 1 vers 10. Verwoest is het veld, de aardbodem treurt. Want het koren is verwoest, de most verdroogd, de olie weggeslonken. De landbouwers zijn verslagen, de wijngaardiers jammeren over de tarwe en over de gerst, want de oogst van het veld is verloren gegaan. De wijnstok is verdord en de vijgenboom is verwelkt. Granaatappelboom, ook palmen, appelboom, alle bomen het veld zijn verdord, voorwaar de blijdschap is beschaamd, van de mensenkinderen weggevlucht. Om God uw wekelaagd, zei Christus. Jammert gij die dagen van het altaar. Tot overdag die rouwgewaden gij die dagen van mijn God. Want aan het huis van uw God zijn spijsoffer en plekoffer onthouden. Heiligt een vaste, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert gij oudsten, alle inwoners des lands, tot het huis van de Heer uw God. En roept luider tot de Heer. Wee die dag, want daarbij is de dag des Heren. Als er verwoesting komt hij van de Almachtige, is niet voor onze ogen de spijze weggedaan, uit het huis van onze God vreugd en gejuich, verschrompeld zijn de zaadkorrels onder de aardkluiten, verwoest zijn de voorraadschuren, gescheurd staan de korenbakken, want het koren is verdroogd. Hoe kreunt het vee, de runder kunnen doden rond, want er is voor hen geen wijze. Ook de schapen kunnen lijden zwaar. Tot u, Heere, roep ik, want de vuur heeft de wijn der woestijn verteerd. En de vlam heeft alle bomen van het veld verzet. Zelfs de dieren zelfs ziet smachten tot u op. Want de waterbekken zijn uitgedroogd en het vuur heeft de wijnen der woestijn verteerd.
Ja.
Situatie die je dan in Israël wordt beschreven, ja, hoe het land er in feite bij ligt. Dat is treurig om te zien. En niet alleen mensen hier treuren en kreunen, en we lazen ook, hè, zelfs de dieren het vel zien smachten tot u op.
Ja.
En ook van vers 18. Hoe kreunt het vee? Of hoe zucht het vee?
Ja.
Je moet niet alleen denken dat er hongersnood. Je soms in delen van de wereld ziet dat mensen zuchten en kreunen. De dieren op het veld die er verbaasd bij staan is precies hetzelfde. Die kreunen mee. Heel deze aarde, heel die schepping zucht. En is in baarsnood. En daar mag je niet van maken dat het alleen maar de mensheid is. Nee, het dier, wat zich zeg maar in het domicilie bevindt, waarvan de mens, is door de val van de mens, in die val, het lage schepsel, is in die val van de mens meegenomen. En die zonde is over heel die schepping gekomen. Heel die oude schepping. En niet alleen de mens die zucht. Ik kreunt. Ook het dier. Als je gaat naar naar Jeremia 12. Jeremia 12 vers 4 bijvoorbeeld. Moet het land kwijnen en het gewas van het veld gehele veld verdorren. Om de boosheid van hen die er wonen, is vee en gevogelte verdwenen, want zij zeggen, en wat zegt het vee en gevogelte, hij zal ons einde niet zien. Ook in Jesaja 33, en er zijn er vele voorbeelden hoor, Jesaja 33, 9. Dan lees je vers 9. Het land treurt, verkwijnt. De Libanon staat beschaamd, verwerkt. Saron is een steppe gelijk geworden. Basel en Karmel schudden hun loof af. Ja, je ziet. Want het hele land treurt en zucht. Is als ware in baardensdood. In deze gedeelten spreken dus allemaal dezelfde taal als Romeinen 8, vers 19, 20, 21 en 22. En deze gedeelten zien terug aan de ene kant op het resultaat van de vloek waarbij de aardbodem werd geslagen als gevolg van het zondigen van de mens in de Hof van Eden. Maar deze gedeelten zien soms ook weer heen naar de vreugde die komt, de blijdschap die wacht, als die dag plaatsvindt. En dat die dag des Heren aanbreekt en 1000 jaar de Heren zal regeren hier op de aardbodem en dus de aarde terug zal leiden in gemeenschap met God. Gaan we naar Psalm 98. En zo zijn er vele psalmen. Psalm 98. Heel veel psalmen die zingen in feite over die dag, maar ook zo psalm 98 vers 4. Juicht de Heere, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en psalmzing. Psalmzing de Heere met de citer en met luide zang, met trompetten en met bazuinengeschal. Juicht voor de koning de Heere, de zee bruisen en haar volheid, de wereld en wie erin wonen, dat de stromen in de handen klappen, de bergen te samen jubelen, voor het aangezicht des Heeren, want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid.
Ja.
Je ziet dat de zee gaat bruisen in haar volheid. Dat de stromen, de waterstromen in de handen klappen. En dat de bergen hier jubelen.
Ja.
Juicht de Heere, gij ganse aarde. Ja, dat zal dus plaatsvinden als Christus wederkomt. En hij dus definitief aan die dienstbaarheid, die slavernij, aan de vergankelijkheid van de schepping, het einde maakt. En dan, als voorbeeld van die zonen Gods, die mogen gaan werken, in feite de mensheid, maar ook heel de schepping zal leiden tot de vrijheid, de heerlijkheid van die kinderen Gods, die gemanifesteerd worden hier op aarde. Ja, de apostel Paulus drukt zich dus geheel in overeenstemming met heel de schrift zich uit als zij spreekt over dat heel de schepping het met rijkhalzend verlangen, dat is nogal wat hè, rijkhalzend verlangen wacht op het openbaar worden hè, van die zoon Gods, vers 9, die wel met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zoon Gods, dan gaan die bergen juichen. Dan gaan de waterstromen, de rivieren in de handen klappen.
Ja.
Dan is het kreunen van het vee is ten einde.
Ja.
Heer, dat op het moment dat Adam en Eva in de hof van Eden in de zonde vielen, dat het niet betekent dat hun, dat alleen maar hun eigen nageslacht geconfronteerd zouden gaan worden met de zonde en met het loon der zonde, de dood. Maar dat ook heel die aarde in die vergankelijkheid werd gestort. En dat ook zij kennis namen van die slavernij der vergankelijkheid. En dat heel deze aarde te maken krijgt met de heerschappij van de zonde en met het loon van de zonde, de dood. En als je ook in de natuur gaat kijken, hoe vreed de natuur is, dat is erg. En daar heerst ook de dood. En continu onder de dieren de angst hè, dat ze gegrepen zullen worden door een ander dier of door de mens. En eigenlijk zullen worden opgepeuzeld met huid en haar. Waarom niet?
Ja.
Zo'n schrik zit er in de dierenwereld. En die dood is er. En het leed van een dier, de pijn die een dier kan hebben, is even erg als de pijn die een mens kan hebben, hoor. Er zit geen verschil in.
Ja.
Kijk, dat onderwerpen worden, dat onderworpen worden van wat hier van spreekt. Vers 20 voor spreekt, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar op de wil van hem die haar daarom onderworpen heeft.
Ja.
Als gevolg van de zondeval heeft God de schepping aan de vruchteloosheid onderworpen. En in Genesis 3... zie je dat onderworpen worden. Wat God doet. Aan de andere kant moet je er wel bij lezen natuurlijk. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Die niet vrijwillig, maar op de wil van hem die haar daarom onderworpen heeft. In huiver echter. En ook in Genesis 3 vind je niet alleen het onderwerpen. Maar vind je ook in hopen echter. Je zit ook in Genesis 3. Gelijk sprake van de hoop. Ga maar eens naar Genesis 3. Want daar gaat het hier over. Die geschiedenis. Hier daar ligt. Hier die hof van Eden. En wat daar dan geschiet. Als die zondeval heeft plaatsgehad. En God in gesprek is. Met de slang. En met de mens Adam en Eva.